Ongeveer waren wij bij 2 Samuel 22, vers 31. Vers 29 zegt, want gij zijt mijn lamp, o Heere, en de Heere doet mijn duisternis opklaren. Een verwijzing naar het licht van het woord van God. En hoewel dat grote woorden zijn voor David, zijn het woorden uiteraard van de Heer Jezus, de Zoon van David, in wiens mond dan toch deze woorden gelegd worden. Zoals gebruikelijk in de psalmen, en hoewel dit 2 Samuel 22 is, is het niettemin psalm 18. En wij vinden daar precies dezelfde woorden. Feitelijk is het een vooruitwijzing naar dat licht, die lamp die de duisternis doet opklaren, naar het licht van het nieuwe verbond, want daar komt het in de praktijk op neer. Want waar het oude verbond beschreven wordt, soms als duisternis, maar in ieder geval als schaduw, wordt het nieuwe verbond beschreven als licht. En u en ik, wij leven onder het nieuwe verbond, wij zijn kinderen des lichts, heet dat. En kinderen des daags, we zijn niet des nachts nog der duisternis. En het verschil wordt gemaakt tussen oud en nieuw verbond door opstanding uit de dood. Door wedergeboorte namelijk. Want dood is nou eenmaal duisternis en leven is nou eenmaal licht. Het zijn klassieke begrippen en dit is de klassieke betekenis natuurlijk ook en vooral in de Bijbel. Dat is ook wat hier beschreven wordt in deze woorden. Het zijn eigenlijk begrippen die zich herhalen. Vandaar dat ik deze verse, ben ik aan het eind van de avond vorige keer even snel doorgelopen, bij wijze van overzicht. Maar ik neem daarbij weer gewoon de draad op. Met u loop ik door een bende, met mijn God spring ik over een muur. Want waar het over gaat is natuurlijk dat die vijanden teniet gedaan zijn, zoals vermeld in vers 1, maar overdrachtelijk wil natuurlijk zeggen dat daarmee een einde gemaakt is aan heel het oude verbond en dat de vijand nou eenmaal overwonnen is. Dat is ook wat het Nieuwe Testament leert. Sterker nog, er wordt zelfs van ons gezegd in Romeinen 8 dat wij in Christus zelfs meer dan overwinnaar zijn. En dat Christus heeft overwonnen, ja, dat staat, ik denk dat staat ook in onze liederenbundels. Ik bedoel, Jezus overwon de Satans macht, halleluja, en hoe die liederen maar luiden mogen. Ik bedoel, dat zal geen nieuws zijn, hè. Soms worden er misschien vraagtekentjes bij gezet, want hoewel zijn de heerschappij van de duivel overwonnen is, moet ik u toch zeggen, dat hij nog steeds rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden en al dat soort dingen meer. En wij zouden hem dan ook geen plaats geven, heet het. Maar de Bijbel zegt, hij is zijn heerschappij kwijt. Hij is niet meer de grootste macht die er bestaat. De grootste macht is gegeven aan de Heer Jezus Christus. En het is een macht die behoort bij een nieuwe schepping nou een keer. En dat is die kracht, zo ben ik vorige keer min of meer geëindigd, dat is die kracht die ook in ons werkt en die hier beschreven wordt. Een kracht die voortkomt uit de opstanding van Christus, of zoals in Efeze staat en vorige keer ook al stond, 14 dagen geleden, het is de kracht die nu werkt in ons die geloven. De kracht waarmee God Christus heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt en zo verder. Over die overwinning gaat het. Dit was uit Efeze geciteerd. In Efeze lees je daarna ook trouwens, maar het is dan inmiddels tegen het eind van het boek in hoofdstuk 6, daar lees je over een wapenrusting. En hier ook, want wij komen hier terecht bij, hij is een schild, allen die op hem betrouwen. Dat is vers 31 en in vers 36, ook hebt gij mij gegeven het schild uws heils, enzovoort. Er is sprake van een wapenrusting waarin wij de overwinning hebben, uiteraard, in Christus. Vers 32, want wie is een God? Of gewoon, wie is God? Buiten, of behalve, Buiten de Heere, wie is een rotsteen behalve onze God? En u weet, het begrip rotsteen heeft nou eenmaal de betekenis van iets onwankelbaars. Iets waarop gebouwd zou worden. Het is synoniem met fundament. En dat zit hem in de spreekwoordelijke betrouwbaarheid van de rots. U weet wel, een wijs man enzovoorts. We begonnen toch met liederen, maar daar kom ik de hele avond niet meer vanaf. En zodra iemand roept, heb je een lied, dan weet ik het nooit. Dan wil me nooit wat binnenschieten. Maar zo onder de spreker lukt dat redelijk goed. Hè? Een wijs man bouwde zijn huis op een rots. De rots die niet wankelt. Inderdaad. Die steen ook die de koninkrijken der aarde zou beërven volgens Daniel 2. Ja. God is mijn sterkte en kracht en hij heeft mijn weg volkomen geopend. Dat is een heel aardige, want de volkomen weg die geopend werd, die kennen wij bijvoorbeeld ook uit Johannes hoofdstuk 11 is het, meen ik. Daar wordt de deur geopend. Dat is niet omdat Sinja binnenkomt, maar daar wordt de deur, hem deed de deurwachter open. Dat is ik ben de goede herder en de schapen en ik ben de deur der schapen en wat het maar was allemaal. Hè? Wie van elders inklimt is een dief en een moordenaar en dat soort dingen meer. En maar voor de goede herder doet de deurwachter open en dan komt de goede herder door de deur en dan volgt meteen de hele schare, was de bedoeling. Want als er één door de deur is, dan volgen er meer. Ja, ja. Nou ja, de dam is ook een soort deur, hè, dat weet je, door het water heen. Maar dat is de Bijbelse gedachte. De poorten des levens hebt gij mij geopend. Ik meen, dat is niet Psalm 18, maar Psalm 118 of zoiets. Want zo staat het daar ongeveer. Maar het komt in nogal wat psalmen voor. Dat wil zeggen, hoe kom ik uit deze wereld? Hoe word ik verlost van de wereld als zodanig en de machten die daarin heersen? Het antwoord is door dood en opstanding. Nee, niet door de dood. Of het zou moeten zijn door de dood heen. Maar door dood en opstanding. Daarmee worden wij verlost van degene die het geweld des doods heeft. Of had, zo je wilt. Namelijk de duivel. Dat staat in Hebreeën 2, die woorden. Over de Heer Jezus Christus. Die door de dood heen. Dat heen staat er niet bij, maar het hoort er eigenlijk wel te staan. Die door de dood heen teniet gedaan heeft. Degene die het geweld des doods heeft, enzovoorts. Dat is de essentie van onze verlossing, feitelijk. Hij heeft mijn weg volkomen geopend. Normaal gesproken loopt de weg uit op de dood. Een doodlopende weg is, als u mij vraagt, van huis uit een pleonasme. En ze lopen altijd dood. Je kan een eind door blijven lopen, maar op een gegeven moment loop je dood. Kijk, de weg loopt niet, dat weet u, hè. Degene die de weg beloopt, die loopt en die loopt altijd dood. Dus het kan niet missen. Maar de aardigheid is nou juist dat er een weg is die dwars door de dood heen leidt. Die was er niet, maar die weg is geopend door de Heer Jezus zelf, dan wel door zijn hemelse Vader, de deurwachter dus uit Johannes, die voor hem de deur heeft opengedaan. En omdat hij de eerste was die weg ging, heet hij dus, ik ben de weg. Maar ook, ik ben de deur. En wij zouden ingaan, zegt Hebreeën 10, op een verse en levende weg. Die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, enzovoorts. Dood en opstanding. Bovendien, volgens Handelingen, zijn wij, u en ik als gelovigen, wij zijn van de weg. En als het evangelie dan wel het nieuwe verbond naar het gedetailleerde moet worden uitgelegd, dan heet het, zij legden hem de weg gods bescheidenlijker uit. Dat is Aquila en Priscilla die de weg gods bescheidenlijker uitleggen aan Apollos, is dat. Enzovoort, het heet de weg, degene die van de weg zijn. En bij behoefte aan namen voor kerkgenootschappen in onze dagen, zijn er nogal wat in Nederland die heten de weg. En zo het kerkgenootschap niet zo weet, dan het kerkgebouw wel. Ik ken er in ieder geval een paar. Dat lijkt mij voldoende. Hij heeft mijn weg volkomen geopend. Een weg die feitelijk leidt tot de hemel zelf. Maar in eerste instantie spreekt natuurlijk gewoon over het nieuwe verbond dat aangebroken is door die weg die leidt dwars door de dood. Ja, staat er trouwens ook achter. Hij maakt mijn voeten gelijk als der hinden. Hoezo? Nou, die voeten der hinden, die zijn vliegersvlug. Hebben u wel eens een hinde zien rennen? Je ziet niet dat zo'n beest de grond raakt. Dat zweeft als het ware over alles. Vliegt erover en maakt ook grote sprongen als het noodzakelijk is. Het is fenomenaal. Ja. Hij maakt mijn voeten gelijk als der hinden en stelt mij op mijn hoogten. Want de weg loopt inderdaad naar boven. Dat gelijk het lied zegt. Opwaarts gaat ons pad naar boven. Naar ons hemels thuis enzovoort. Dat zongen wij vroeger. Ik geloof niet dat het in enige bundel nog staat, wel? Ja, opwaarts gaat ons pad naar boven. Marieke van Dommerstoop. Rond 1960. Maar laat me zitten. Hij stelt mij op mijn hoogten. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus is op zijn hoogte gesteld. Is gesteld aan de rechterhand Gods. Sterker nog, uit de nederste delen der aarde heet het in Efeze ook alweer. En gesteld aan de rechterhand Gods, namelijk uitermate verhoogd enzovoorts. Daar gaat het over en het is onze positie ook, want hoewel het geen populaire uitspraak is, staat het toch heus in Filippenzen 4, meen ik, dat ons burgerschap dan wel onze wandel is in de hemel. En in Efeze 1, 2 staat, God heeft ons met Christus mede gezet in de hemel. Ik roep altijd... Wat uitdagend is, dat weet ik wel, maar ik roep altijd... Ik heb nog nooit in de Bijbel gelezen dat wij als gelovigen naar de hemel gaan. Wel in de zangbundel, maar niet in de Bijbel. Hè?
We zijn er al.
Zijn ze er al?
We zijn er al.
Ja, wat ik in de Bijbel lees, is dat dat onze positie reeds is. En dat is zo sterk dat je dus niet meer leest, we gaan er naartoe. Wij lezen al wel, wij zullen verheerlijkt worden. En wanneer dit aardse huis, deze tabernakel verbroken wordt, 2 Korinthe 5, zullen wij een gebouw hebben bij God. En we staat zelfs niet eens krijgen. Ja, dan hebben wij een gebouw bij God. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel enzovoorts. Ik bedoel, er naartoe gaan is er helemaal niet bij. Het idee is namelijk... Dat is een sterke trouwens, belangrijke. Het idee is namelijk dat wie en wat wij geworden zijn, zijn wij geworden door de opstanding en hemelvaart als één gebeurtenis van Christus. Ik heb trouwens altijd geleerd van jongs af aan dat wij weliswaar nieuw leven ontvangen op het moment dat wij tot geloof komen. Maar het leven dat wij ontvangen is al oud inmiddels hoor. Want het vindt zijn oorsprong of oorzaak in de opstanding van Christus. Wij krijgen deel aan het leven van Christus. En dat heet weliswaar wedergeboorte, omdat wij nieuw leven ontvangen. Voor ons is het nieuw, maar het is het leven van Christus. En zo staat het ook gewoon in 1 Petrus 1 vers 3. God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. En voor de goede orde, die is waarschijnlijk nog sterker in Efeze 2. God heeft ons mede levend gemaakt met Christus. Wanneer werd Christus levend gemaakt? Ja, toen hij opstond uit de dood, toen was hij nog niet geboren, laat staan wedergeboren. En dan staat er meteen achter, en heeft ons mede gezet in de hemel. Dus daar gaan wij niet naartoe, daar is onze positie. Elders heet het trouwens, wordt de hemel aangeduid met de naam Jeruzalem, omdat de hemelse positie van de gemeente nou eenmaal ontleend is, wel degelijk aan oud-testamentische profetieën. En dan staat er, wij zijn gekomen niet tot de tastelijke berg Jeruzalem of Sion, maar tot het hemelse Jeruzalem. Impliciet de ontastelijke berg. Het hemels Jeruzalem, dat is de hemel. En in, dat is Hebreeën 12 en in Galaten 4 staat... Het Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder. In de zin van dat wij burgerschap hebben van die stad. En dan weer Hebreeën 12, waar staat, wij zijn daarin geschreven. Opgeschreven is wel erg neutraal, eigenlijk. Wij zijn daarin geschreven. Zal ik het u nog eens sterker vertellen? We zijn op het begin van de avond. En ik heb geen haast. Dus, Hebreeën 12... Daar staat, eerst in vers 18, want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. De vraag is welke berg, en dat staat erachter, hoewel de naam niet genoemd wordt. Maar hij heet Sinaï. Het brandende vuur, het donker, het duisternis, het onweten en wat het maar was allemaal. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. En dan vers 22. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. Ontastelijk moet je dus invullen. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Ja. Dat wil zeggen niet het letterlijke Sion, het tastelijke Sion. En dus blijft alleen over de hemel, hè? En dat staat er ook. Gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad des levenden Gods. Dat is nog eens wat meer dan de stad van David. Tot het hemelse Jeruzalem. En de vele tienduizenden eigenlijk der engelen. Gij zijt gekomen tot de algemene vergadering in de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, staat er. En ik zei zojuist, dus een wat erg bescheiden, terughoudende vertaling, die in de hemelen opgeschreven zijn. Ja, als wat geschreven wordt, wordt er opgeschreven. Dan kan je het ook net zo goed weglaten.
Hè? Geschreven.
Ja, dan kan je het net zo goed weg. Ik bedoel te zeggen dat het op dus feitelijk ook niks betekent. Eigenlijk. Die heb je toch, hè? Ingeschreven had ik aardiger gevonden. Want dat betekent wel wat.
Bekend bij God.
Ja, in een boek, in een register iets. Dan wordt het iets officiëler. En dat het dat zou moeten zijn. Nou ja. Je zou de vraag kunnen stellen, hoezo moet dat opgeschreven worden dan? En dan zeg ik, nou, als u mij vraagt...
Gezien vijfde zender.
Als u, ja, die heeft ook een boek, hè. Als u mij vraagt, is het de verwijzing naar een zinspeling op dan? Zwakker, vooruit. Een verwijzing naar dan wel een zinspeling op een psalm. Psalm 87... Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. Even meelezen wat er staat, hè? Ongeveer wat over gaat. Hè? De Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. Zijn heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Het hemels Jeruzalem, de stad des levenden Gods. Sion, gij zijt gekomen tot de berg Sion, namelijk en... De stad des levenden Gods. En wat staat hier? De Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. Zijn heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Sela, ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Ziet de Filistijn en de Tyriër met de Moor. Deze is al daar geboren. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. En de Allerhoogste zelf zal hen bevestigen. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende, deze is al daar geboren. Sela. Wat staat er nou? Ik zal Rahab en Babel vermelden. Zie de Filistijn, de Tyriën met de moord. Deze is al daar geboren. Rahab is een synoniem, nee, weet je zoiets, een bijnaam, een pseudoniem voor Egypte. Doet er nou verder niet toe, maar dat kun je in elk antwoordenboek vinden, zal ik maar zeggen. Bewijzen van Rahab staat voor Egypte. Babel. Nou ja, Rahab, dat was dus zo'n wereldrijk. Een vijand van Israël in elk geval. En daarmee van Jeruzalem. Babel was ook een vijand van Israël, dan wel van Jeruzalem. En u weet waarschijnlijk hoe dat was. In de loop van de geschiedenis gingen of die Egyptenaren richting Babel en onderweg verwoesten ze Jeruzalem. Of de Babyloniërs gingen naar Egypte en onderweg verwoesten ze Jeruzalem. Zo ging dat. En dan weer stelde Egypte de koningen aan in Jeruzalem en dan weer de Babyloniërs. Ik bedoel, die twee, dat zijn de grote vijanden. Van als hè, de meest voor de hand liggende wereldrijken. Daarna zegt u misschien, maar de Filistijnen dan? Dan zeg ik, ja, nou ja, er staat er. Zit de Filistijn, dat zijn die lui in het zuiden. En de Tyriër, dat zijn die lui in het noorden. En dan heb je nog de Moor om een of andere reden. Maar dat is natuurlijk omdat het tegen Sinterklaas loopt. Nou ja. Maar er staat van deze vijanden, staat, deze is al daar geboren. Waar? In Jeruzalem. Sinds wanneer worden Babyloniërs, dan wel Egyptenaren, dan wel Filistijnen, dan wel Tyriërs of zelfs Moren, geboren in Jeruzalem? Het antwoord is natuurlijk dat het letterlijk ook niet kan en niet zo is. En u weet dat geboorte in een bepaalde plaats van nature en van oudsher het geboorterecht, namelijk het burgerschap, met zich meebrengt. Ja, als je in Amerika geboren wordt, waar ook ter wereld je gaat wonen, je bent Amerikaans staatsburger. Je kunt er vanaf, maar dat is nog heel moeilijk om er vanaf te geraken. Om maar eens wat te noemen. In Friesland. Dat moet ik nazoeken, broeder. Dat kon al lang duren, denk ik trouwens. Maar, doe maar. Maar het hele punt is, die lui worden toch niet in Jeruzalem geboren, letterlijk. Wat betekent het dan? Dat ze beschouwd worden als toch in Jeruzalem geboren. En als het niet letterlijk is, dan is het overdrachtelijk. En dan ben je dus toch bij de hemel terecht. Waar ze dus zijn opgeschreven. Is dat hetzelfde woord als in Hebreeën 12? Nee, dat kan niet, want dit is Hebreeuws en dat is Grieks. Dus zo simpel gaat dat niet. Maar ik bedoel maar, de hele strekking van Psalm 87... al is het dan maar nog geen kwart bladzijde in je Bijbel, de hele strekking ervan is dat heidenen deel hebben aan het burgerschap van Jeruzalem. Ze worden geacht in Jeruzalem geboren te zijn. Nou, letterlijk kan dat niet. Maar overdrachtelijk dus blijkbaar wel. En daarom denk ik dat het opschrift boven die psalm, of het toeval is, weet ik niet. Maar nee, ik moet niet zo cynisch doen natuurlijk. Maar of het toeval is, weet ik niet, zei ik. Maar het opschrift boven de psalm lijkt me volkomen correct. Namelijk heerlijkheid der gemeente Gods. Wat de lui die het erboven geschreven hebben, erbij gedacht hebben, dat weet ik niet. En dat doet er ook verder niet toe. Maar mijn conclusie is dat het kennelijk gaat over de gemeente van vandaag. En waar die psalm anders op zou moeten slaan, is mijn volkomen raadsel. Tenzij dan dat het zou moeten gaan over degenen die daar geboren zijn toen ze als heidenen de stad bezet hielden. Nou, dat lijkt me sterk. Dat die de hemel worden ingeprezen, overdrachtelijk gesproken dan. Nee, het gaat over heidenen die deel hebben aan dit burgerschap. En dat is precies wat het Nieuwe Testament leert. Wij als kinderen gods, wij als wedergeboren mensen, wij als eerstelingen, staat er ook uitdrukkelijk bij in Hebreeën 12, wij als eerstgeborenen hebben deel gekregen aan die hemelse positie. Wij worden geacht daar geboren te zijn, omdat het leven dat wij ontvingen, dat heeft daar zijn oorzaak. Het is het opstandingsleven van Christus en daarom hebben we hemels burgerschap. Er zitten nog een paar kanten aan die ik nou verder niet bespreken wil. Maar het gaat maar om het beginsel, hè. God heeft ons die plaats gegeven. En daarom, wij gaan daar niet naartoe. Daar is mijn thuis. Dat is ook een lied, trouwens. Ja. Niet, maar dat is mijn bestemming. Daar is mijn thuis. Precies, dat is wat de Bijbel leert. Daar horen we thuis. En wij leven ook, was de bedoeling, binnen het kader van die hemelse beginselen. Dat wil zeggen, volgens een hemelse cultuur, is dat een goed woord? Onze burgerschap is in de hemel, staat er dan. Nou ja, dat is de NBG, waar dat zo staat, in Filippenzen. Ons burgerschap. In de Statenvertaling staat zelfs onze wandel. Is in de hemel. En dat is wat het is. Het is allebei goed vertaald trouwens. Onze wijze van doen. Onze leefwijze zal ik maar zeggen. Is een hemelse. Was de bedoeling. Hoewel er zijn die er anders over denken. Maar dat staat er in Filippenzen ook bij. Voor sommigen wandelen anders. En hun God is de buik. En wat het maar wezen mag. Maar ons burgerschap is in de hemel. Daar horen wij thuis en op die grond, waaruit staat er, maar op die grond verwachten wij dan ook de zaligmaker die ons vernederde lichaam veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam, staat er. Want als wij dan hemelburgers zijn en daar ons wandel, onze polytuima is, dan mogen wij verwachten dat wij ook een hemels lichaam zullen ontvangen en dat staat er ook. Zat er vervolgens bij. Kortom, wij gaan daar niet naartoe. Wij zijn daar al. Het enige wat zal gebeuren is wij zullen veranderd worden. Voor de goede orde, schiet men eens te binnen. Voor de goede orde, de zogenoemde opname van de gemeente is ook niet naar de hemel toe gaan. Hè? Er staat niet omhoog, al kan je dat erin leggen in de Nederlandse vertaling van 1 Thessalonicenzen 4. Ik bedoelde te zeggen, wij zullen veranderd worden. En meer niet. Hè? Nou ja, maar dat gebeurt nu al. Wij worden nu al toeverzameld tot hem. Dus ja, dat is Hebreeën hoofdstuk 10... Er wordt veel te veel van gemaakt gewoonlijk. En vanuitgaande dat wij op aarde zijn en straks naar de hemel zouden gaan, was de bedoeling. Maar het is een verkeerd uitgangspunt. Wij hebben een hemelse positie en wij zullen veranderd worden, staat er. En dat woord opgenomen, dat heeft geen andere betekenis dan wegrukken. De Engelsen vertalen met to snatch away. In het woordenboek althans. En in de... In de King James Version staat iets... Wat staat daar?
Rapture.
Ja, rapture. Het zelfstandig naamwoord voor opname dan. Rape to be raped. Nou ja, het lijkt me ook een redelijk ongelukkige vertaling langzamerhand. De Duitsers spreken over die Entrückung. Tong wil niet. Die Entrückung. Die Entrückung de Gemeinde. Dat wil zeggen de wegrukking. En dat is wat het is, maar het idee van omhoog gaan zit in het woord niet hoor.
Daar is een mooi lied van.
Hè?
Daar is een mooi lied van.
Ja, dat vind ik leuk. En het is mijn schuld dat het ook in de bundel staat. Want ik vind het gewoon een leuk lied. Ja. Maar ik lees hem in hoge, ik zing hem ook in hoge mate overdrachtelijk. Hè? Ja. De sterren ver voorbij en wat het maar was allemaal. Lied van Wout van Beek. Nou, het is niet van Wout van Beek, maar... Doe maar. Het is van Zweedse oorsprong. Het lied, en het is door een Nederlander vertaald, maar die naam van die Nederlander ben ik al lang kwijt. Dat wil me niet te binnen schieten. Maar, en daarom staat het er ook niet bij van wie het is, maar... Doe maar. Maar Wout van Beek heeft het bekendgemaakt in Nederland, ja. De ruimtevaart van alle gelovigen. Maar strikt genomen, het is onjuist, hè? En daar gaat het me maar om. En dan terugkerend naar 2 Samuel 22. Hij maakt mijn voeten gelijk als de hinden, vers 34. En stelt mij op mijn hoogten, want dat is onze positie. En dat blijft het ook. Altijd. Ja. Omdat wij deel hebben aan namelijk aan elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En dan gaat het maar om. Ook daarin kun je lezen, onze positie is in de hemel. Daar hebben we burgerschap, daar zijn we in dan wel opgeschreven, enzovoorts. En dan, hij leert mijn handen ten strijde, zodat een stalen boog met mijn armen verbroken is. Hij leert mijn handen ten strijde. Het is één ding dat de overwinning behaald is, officieel. Het is een ander ding dat de uitwerking van die overwinning inderdaad wacht op de toekomst. Je moet dat gewoon leren uit je Bijbel. Het is niet zo simpel als wij er gewoonlijk over denken. De grote strijd is gestreden, enerzijds. Maar anderzijds heeft de duivel nog steeds allerlei ruimte om zich bezig te houden, toch met een strijd, zodat ook wij als kinderen Gods ons in die strijd bevinden. Wat de schrift erover zegt is simpelweg dit, dat wij in die strijd in Christus meer dan overwinnaar zijn. En mochten we erin ten onder gaan, is het onze eigen schuld. Dan had je je maar moeten voorzien van die geestelijke wapenrusting, want tot ons wordt gezegd dat we die aan moeten doen. Met de beeldspraak van Efeze 6, die kent u, hè? Van Van Elbort kent u die nog. Schild des geloof, de helm der zaligheid en de voeten geschoeid met de breedvaardigheid van het evangelie des vredes. En bovenal het zwaard des geestes, het welk is het woord van God. Dus Efeze 6. En daar staat niet eens dat het de bedoeling is dat wij nou die duivel uiteindelijk definitief te pakken nemen of zo. Ik moet u geruststellen, wij zullen dat doen, maar dat is pas in de dagen van de wederkomst van Christus. En daar hebben we het nu niet over. Maar er staat in Efeze 6, vers 10, voorts. Wordt krachtig in den Heere en in de sterkte zijner macht. Het gaat nog steeds over die kracht van Christus, die werkt in ons die geloven. Maar dat was uit Efeze hoofdstuk 1, vers 19 en verder. En dan weer Efeze 6, vers 11. Doet aan als een uitrusting, als een harnas, als een bekleding in elk geval. Dat is het woord voor aandoen, hè? Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat, dat is het doel, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels, want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar in de praktijk tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld der duisternis. Kortom, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Niet omdat wij daartegen moeten strijden, maar omdat zij strijden tegen ons. En de bedoeling is dat wij gewoon blijven staan. En dat stond er al, vers 11, opdat gij kunt staan. En daarna staat het nog een paar keer, vers 13. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag. En alles verricht hebbende staande blijven. Kom maar, sta dan. En dat staat er dus een keer of 4. En dat is de bedoeling. Gewoon stand houden. 2 hoofdstukken eerder heet het in 4 vers 14... opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer. En zo verder. Want dan blijf je dus niet staan. Dan waai je mee met elke wind, heet dat. Of dan drijf je weg met elke stroming. En ook het christendom is erg gevoelig voor stromingen. Voor mode, ja. Voor rages, die zo in de loop der tijd voorbij komen. Dan weer moeten we met z'n allen dit en dan weer moeten we met z'n allen dat. Enzovoort. Terwijl in de Bijbel veranderen de dingen nooit. Dus ja, ik...
Wat lezen de mensen eruit? Dat kreeg ik maar.
Ja. De ene keer moeten we assertief zijn en er tegenaan gaan en... onze rechten opeisen in de wereld en de andere keer moeten we weer ootmoedig en deemoedig zijn en onszelf vernederen. En daarna moeten we weer zo nodig allemaal leidinggevende posities in de wereld zien te verkrijgen. Dus kortom hoogmoedig worden en daarna moeten we weer allemaal discipelen worden enzovoort. Ik weet nooit precies van wie, maar dat komt omdat ik het ook niet echt volg. Want ja, in de Bijbel veranderen die dingen überhaupt niet, hè? Dus wat zou ik? Ik heb er ook nooit mee van doen, want ik hoef alleen maar te vertellen wat in de Bijbel staat, nietwaar? Wij zouden namelijk, vers 15 van Efeze 4, de waarheid betrachten, dragen, populair gezegd. En die waarheid verandert nou eenmaal niet. Het is niet aan mode onderhevig. Maar het is de duivel met zijn listige omleidingen die met al zijn stromingen en winden ons heen en weer beweegt en ons van onze plaats wil halen, terwijl het de bedoeling is dat we zouden blijven staan. Waar staan wij dan, zou je nog kunnen vragen?
In de waarheid.
Dat is goed. Romeinen 5, wij staan in de genade. We hebben de toeleiding door het geloof tot deze genade in welke wij staan. En in Galaten 5 is het meen ik, heet het de vrijheid. Staat dan in de vrijheid. En bovendien genade en vrijheid, ja, die grijpen in elkaar, hè? Dat begrijp je toch hopelijk. Hè? Als je in de genade staat, sta je in de vrijheid, logischerwijs. En anders dan moeten we een filosoof inhuren om het uit te leggen, maar... genade is vrijheid.
En
zoals wet tegenovergestelde heet, gevangenschap en bewaring in de Galaten bijvoorbeeld, enzovoort. Hein? Dus sta dan uw lenden omgord hebben, want nou lees ik toch maar even verder in Efeze 6 vers 14, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, want een gordel moet je om, hè? Dat moesten wij in militaire dienst ook, weet u wel, een koppel heette dat, ja. En het zou je gedacht zijn wat je er allemaal mee moest doen. Het hield je kleren misschien bij elkaar, maar het zou je gedacht zijn wat je er allemaal aan kon hangen. Hè? Ja. Sta dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen blussen. Jawel. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. En dan wordt nog genoemd het gebed, enzovoort. Dat wil zeggen, er is geen enkele reden waarom wij niet zouden kunnen standhouden. En daar gaat het maar om. Maar het impliceert, en het staat er ook trouwens expliciet, dat wij verkeren in één strijd. En die strijd zal pas beëindigd worden... in de wederkomst van Christus. Waarbij de tegenstander, de duivel en zijn, de oude draak en zijn personeel, of hoe het dan maar heet eigenlijk, Openbaring 12, zal worden nedergeworpen enzovoort, van de hemel op de aarde en daarna een poosje later nog eens een keer vanaf de aarde naar onder de aarde. Maar dat is allemaal nog toekomst. En in afwachting daarvan duurt die strijd weliswaar voort, maar de overwinning hebben we al. Nee, dat betekent dat de winnende slag al gehaald, gedaan is, maar nu is het nog een kwestie van, oké, het moet nog uitwerken in de praktijk. En de Heer heeft daar kennelijk geen haast mee. En dat hangt samen met die genade waarin wij staan. En met de langmoedigheid Gods en hoe dat allemaal maar heten mag. Hij heeft geen haast. En hij lacht. En zegt, ze gaan maar tekeer daar in de wereld, daar beneden, onder het bestuur van die macht der duisternis. Maar ik heb mijn koning al gezalfd over de berg Sion, de berg mijner heiligheid, enzovoorts. Kortom, ze zullen het wel merken. En de dag komt dat hij zal toornen, dat is allemaal Psalm 2 waaruit ik citeer. De dag komt dat hij zal toornen en dan zal hij de tegenstander verdoen door de adem zijns monds en wat het maar was allemaal ook alweer. Dat is in de wederkomst van Christus. Maar neem niet weg. Wij staan in de strijd, maar niet om een overwinning te behalen. Wij hebben de overwinning. En de strijd, nou ja, wat ons betreft, heeft alleen tot doel dat we gewoon blijven staan waar we staan. In de vrijheid en in de genade. En wij doen dat de waarheid betrachtende. Ik las het uit Efeze 4, maar in die wapenrusting wordt waarheid ook als eerste genoemd, hè? Ja. Nou, daar gaat het dus over. En dan neem ik weer de draad op in 2 Samuel 22, vers 35. Hij leert mijn handen ten strijde. Dat wil zeggen, hij leert mij in de strijd te staan. Hij leert ook ons in die strijd te staan. En dan staat er, zodat een stalen boog met mijn armen verbroken is. In de eerste plaats, wat vertaald is met staal, dat is koper eigenlijk. Het is het gewone woord voor koper. Hetgeen niet uitsluit dat het waarschijnlijk zelfs brons was. Maar dat heet nog steeds koper.
Bronzen boog dan.
Hè?
Bronzen boog.
Ja, dat is een interpretatie. Strikt genomen, het woord is van oudsher het woord voor koper. En ik weet niet wat u weet daar van de geschiedenis en de tijdperken enzovoort. Het verhaal is dat men koper heeft leren bewerken tot brons. Dat wil zeggen, men heeft het vermengd met... Want koper is roodkoper, dat weet u, hè? En men vermengt het dan met tin in een bepaalde verhouding en bij een bepaalde temperatuur. Het is nog niet zo simpel hoor. Maar dan krijg je brons en dat is veel harder en sterker. Want echt koper, rood koper, dat is zacht. Daar kun je feitelijk niks mee. En de vertalers hebben gedacht, nou ja, als hij een boog met zijn armen kan verbreken, dan kan het toch moeilijk een koperen boog geweest zijn. Want ja, die vouw je gewoon met één vinger om, hè. Dus toen hebben ze er staal van gemaakt. Maar de kans dat het staal was, is punt 1 tamelijk gering. Dat staal ontstaat door de veredeling van ijzer. Hè? De zuivering van ijzer eigenlijk. En men beweert dat het in die dagen dat men dat niet kon. Of dat een argument is, weet ik niet. Maar goed. De andere kant is dat het woord nagash, wat hier vertaald is met... Of wat je zou moeten vertalen met koper, nou eenmaal niet de betekenis heeft van ijzer. Laat staan staal, want daar is een ander woord voor. Dus wat nog kan, dat is brons. Maar in ieder geval het idee is van een sterke boog. Van een sterk soort metaal. Laten we het daarop houden. Daarna staat er, met mijn armen verbroken. Ik persoonlijk zie er het nut niet van in om een boog te breken. Bogen zijn er niet om te breken. He? En hoe ze erbij gekomen zijn, weet ik dus ook niet. Want... Het woord verbreken heeft letterlijk de betekenis van neerdrukken. In de zin van naar beneden drukken. Afdalen, kan nog. Er is nog meer aan de hand trouwens, dat zal ik u zeggen. Want dat woord vertaald met staal is nagash. En dat woord vertaald met verbroken of verbreken is nagat. Dat is op één letter na... is het hetzelfde en schrijf je dat hetzelfde. En het zal ook bepalend zijn geweest voor de woordkeus. Maar dat soort dingen, Ja, die kun je in de vertaling gewoonlijk niet terugvinden. Begrijp je waar ik het over heb? Een beetje literatuur, zeker als het dan nog verondersteld wordt de liederen te zijn, zoals dit, want het heet een lied, dat staat er ook in vers 1 bij. Ja, daar kies je je woorden op rijm, op alliteratie, op binnenrijm. En anders wel op ritme, maar in ieder geval, je kiest ze zorgvuldig. En als je fatsoenlijk proza schrijft, doe je dat trouwens ook, als het goed is. Dat maakt schrijven tot een kunst. Maar dat is ook het moeilijke eraan. Maar dat gebeurt. In het Nederlands doe je dat ook. Dat doe je in alle talen. En zeker bij het schrijven van liederen. En anders heb je liederen die niet deugen. Zo simpel is dat. Heb je gewoon slechte teksten. Het zit niet anders op. Ik zal u geen voorbeelden geven, want dan moet ik de zangbundel weer open doen. Dus laat me zitten. Maar het is niet zo moeilijk om dat aan te geven hoe dat zit en waarom je bepaalde woorden kiest op klank en op rijm en wat het nou was. En inderdaad op ritme. En dat is hier ook gebeurd, want boog is naar gas, of staal is naar gas en verbreken is naar gat. Het is gewoon de volgende letter van het alfabet die erin komt. De shin wordt vervangen door de taf enzovoort. Maar het betekent tegelijkertijd dat de keuze van de woorden, dit is taal wat ik nou sta te vertellen, dat de keuze van de woorden niet maar is om zo nauwkeurig mogelijk aan te geven wat men bedoelt, maar de keuze wordt mede bepaald, in belangrijke mate bepaald, door dit soort overwegingen van rijm en wat het allemaal maar was. Woordspelingen, als je nog verder gaat daarmee, en je komt ze tegen in de Bijbel. Een voorbeeld. En schiet me eens binnen uit de Bijbel zelf. In Handelingen 17 zegt Paulus in Athene: God kan niet met mensenhanden gediend worden als iets behoevende. God heeft niks nodig. En hij woont ook niet in tempelen met handen gemaakt, hoeveel tempels er ook staan in Athene, zegt hij. En God heeft niks nodig, want hij is zelf degene die ons het leven, de adem en alle dingen geeft. Hij geeft ons het leven, de adem en alle dingen. En dan denk je, hoezo leven, adem, ja. Maar de woordkeus in het Grieks is zoe, pnoe en pas. En die eerste twee woorden, die rijmen op elkaar, zoe, pnoe. En de laatste twee woorden allitereren, pnoe en pas. En het is inderdaad ontleend aan het een of ander dichtwerk uit de oudheid. Ik meen aan Aratus, maar dat weet ik niet zeker meer, want er gaan dagen voorbij dat ik dat niet hoef te weten, dus het duurt wat lang om het boven te krijgen. Maar het is een citaat uit enig klassiek werk. En de woordkeus is bepaald door dit soort dingen. Het is uit een gedicht. Hebben u dat nog? Nou ja, en dat is hier ook zo dus. En nagas, nagat. En nagas is koper, maar goed, waarschijnlijk is brons bedoeld. En misschien horen we later toch nog eens dat ze toch al staal hadden, waarom ook niet. Misschien hebben we ons vergist, dat zou kunnen. Maar dit is het woord, nagas. En de idee is wel degelijk van iets dat heel sterk is. En daarna krijg je het woord neerdrukken. En de vertalers hebben er maar van gemaakt verbroken. Maar het is veel mooier. Het is gewoon gebogen. Dat wil zeggen, hij heeft die boog neergedrukt. En het idee is, er zijn er twee. Het ene is het idee van, de boog staat op de grond en hij wordt met de handen neergedrukt, gebogen. Ik vind het een beetje vreemd, want je kracht hoeft niet groter te zijn, kan niet groter zijn dan je eigen gewicht dan. Heb je dat nog? Dus over kracht zegt het niet zoveel. Als die boog sterk genoeg is en jij ook, dan breek je niet de boog, maar dan til je jezelf op. Dus dat schiet niet op. De andere optie is gewoon de klassieke, en ik bedoel ook daadwerkelijk de klassieke optie, dat het Daarbij is het idee dat het een boog is die zo sterk is dat niemand hem kan spannen, buigen. En als die ergens op rust, wat je bij voorkeur doet, om een stilte, dat doe je met een geweer toch ook? Wij sjouwden rond met een val. Er zat gewoon een statief aan. Die moet even de pootjes uitklappen. En dan leg je dat ding neer. Stemgun trouwens ook, maar goed. Je rust hem ergens op. En als je goed wil schieten met een geweer, rust je op je arm of op je elleboog, wat het maar is. En een boog, als de fatsoenlijke boog is met verkracht, dan is het een grote boog en die zet je gewoon op de grond of waar je maar op zet. En als je hem dan spant, dan komt hij naar beneden. Dat begrijp je toch? Dan buigt hij. Nou, dat verhaal is het. En dat is een klassiek verhaal. Het idee van, er is iets wat gedaan moet worden, het heeft altijd met wapens te maken, maar niemand kan het. En de ene is die van het zwaard dat in een rots gestoken is en wie hem eruit kan trekken, die is dan de overwinnaar, de kampioen, die krijgt alle macht, weet u nog?
Hè?
Dat is bij het zwaard van Arthur. Hè? Ja, maar dat, het is ouder dan dat. En het andere is een heel oud verhaal. De bekendste is die bij Homerus. Die van, er was een boog en wie hem kon spannen zou met de dame mogen trouwen. Enzovoort. Maar het was zijn eigen vrouw, maar dat doet er nou niet toe. Maar zij herkende hem niet meer en ze had al een andere. En toen moest er gekozen worden wie met haar mocht trouwen. En de echtgenoot die 20 jaar, zoek geweest, toch? Weet ik veel. Die vele jaren zoek geweest was op zijn omzwervingen in de Ilias. Die mocht het ook proberen en hij was de enige die de boog kon spannen. En hij doodde natuurlijk meteen zijn grote rivaal enzovoort. Maar dat is het verhaal. Wie de boog kan spannen is de overwinnaar. Dat is het idee. En dat is in zichzelf symboliek. Maar dat is wat ik hierin lees. En anders zou ik het niet weten. Je kan wel wat anders verzinnen, maar dit verzin ik niet. Dit is klassiek. Zie? En anders moet je wat verzinnen. Dan heeft de duivel zeker een boog en die moet dan gebroken worden. En dat heeft de Heer dan gedaan. Ja, dat zou kunnen, maar...
Die heeft wel een boog,
in openbaring, ja. Maar of dat de duivel is, is nog maar de vraag, hè. Want wat daarvoor gesteld wordt, is vrede. Dus toe maar. Maar het beginsel is gewoon, de Heer, want over hem gaat het in de eerste plaats, beschikt over een bovennatuurlijke kracht. Het idee is en blijft dat hij over krachten beschikt die niemand anders heeft. En dat maakt hem tot overwinnaar. Hij is de enige die die boog kan bedienen en die die kracht kan gebruiken. Dat is feitelijk wat er staat. En er staat er mooi met die twee woorden, nagas en nagat. En dat die woorden beide misschien niet al te nauwkeurig zijn ter aanleiding van wat het is, maakt niks uit, want we begrijpen toch waar het over gaat. En het zijn mooie woorden. Zo werkt het, hè? Nou goed. En nu we het toch over een boog hadden, de volgende zin gaat over een schild, zodat ik er inderdaad zomaar van uitga dat als dat schild zijn schild is, dan is de boog uit vers 35 dus ook zijn boog. En die breekt hij niet, die buigt hij, die gebruikt hij, die spant hij. Heb je dat? Hij beschikt over die kracht, want dat is wat gedemonstreerd wordt in het spannen van de boog. Er is trouwens nog een reden waarom je het woord nagash zou gebruiken. Dat dan weliswaar vertaald is met koper, ondanks dat het misschien toch iets anders had moeten zijn. Het woord nagash is op een of andere wijze verwant aan het begrip Mashiach. Dat wil zeggen aan Messias. Ik durf haast niet te zeggen, maar dat heeft van doen met getalssymboliek enzovoorts. En waarom ook niet? Hetzelfde woord voor koper is ook het woord voor slang. En een slang is een koperen slang. Twee keer hetzelfde woord. En het begrip slang, en zeker koperen slang, wordt wel degelijk in de Bijbel gebruikt als het symbool van Christus. De verhoogde koperen slang. Wissen waarachtig wel. Of je van slangen houdt, vraag ik niet, hè. Maar het is nou helemaal zo. En de duivel heet ook een slang, dat is de oude slang, die uit de hof van die listige omleidingen, en of het maar heten mag. Maar de Messias wordt ook als slang voorgesteld, in Jesaja zelfs, als een, hoe heet het? Dat woord zocht ik. Hoe wist je dat ik dat woord zocht? Knap. Ja, Jesaja. Als een basilisk. En dat is een slang. En het is de aanduiding van de Messias feitelijk. En in ieder geval, hoe je dat ook keert of wendt, in ieder geval van een koning uit het huis van David. Die verlossing zou brengen. En dat het Messiaans is, dat weten wij ook zeker trouwens. Maar hij wordt als slang voorgesteld. En anders in Johannes 3, hoewel velen het niet zien, maar de... Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden, zodat die slang toch heus een beeld is van de zoon des mensen en dus van de Messias. En dat dus kan ook een reden zijn om een woord te gebruiken dat dan letterlijk niet op zijn plaats is, maar dan toch op een andere wijze betekenis in zich bergt. Hè? Dat is taal. Ja, mooi. Nou, vers 36, gij hebt mij gegeven het schild uws heils. Het schild van uw Jezus staat er eigenlijk. Maar niettemin is het goed vertaald hoor. Ik vind het prachtig zulke dingen. Want als je één keer die woordspelingen gaat zien, ga je erop letten. Hè? Want heil is Yeshua. En het kan net zo goed doorgaan voor de Hebreeuwse vorm van de Griekse naam Jezus. Ja. Dat dan vertaald wordt met heil of zaligheid. Of de Heere is heil eventueel. Maar dat woord is het. Gij hebt mij gegeven het schild van uw heil. En door uw verootmoedigen hebt gij mij groot gemaakt. Nou ja. Het schild van oorsprong is een schild een bescherming. U weet wel, het schild des geloofs waarmee we een vurige pijlen zou opvangen. Of de slagen van het zwaard van de tegenstander. Zo. Het schild, weet u wel. In één hand het zwaard, de andere het schild. En daar moest je dan de kruistochten mee doorzien te komen in de tijd. Of wanneer het maar was. Uit de riddertijd in elk geval. Maar ook onder de Romeinen enzovoort. Ze behoren tot de standaard PSU, hè. De persoonlijke standaard uitrusting van de militair, een schild en een zwaard van oorsprong. En het schild in hoge mate ter verdediging. En dat zal ook wel. Het beschermt, want zaligheid, het heet hier schild uw zeils, of andere vertalingen zullen wel hebben schild van uw zaligheid. Het wil zeggen dat de zaligheid waaraan wij deel hebben, het heil dat ons geworden is, dat is onze bescherming. En dat betekent dus, wat als God voor me is, wie zal tegen ons zijn en wat zal een mens mij doen? En wat voor uitspraak je nog maar meer in de Bijbel hebt. In de praktijk zijn we onschendbaar. Dat men ons dit leven, dit aardse leven kan ontnemen, als ik het zeer afstandelijk en objectief zeg, dan moet ik zeggen, nou, dat kan, maar ik moet erbij zeggen dat God beloofd heeft dat hij iets van ons zal wegnemen. Dus of je dat nou als een vloek moet beschouwen, dat lijkt mij dus niet. Maar dat wij van nature hechten aan dit leven, ja, dat is ook zo, dat is gewoon onze natuur. Maar ja, de waarheid gaat boven onze natuur, hoor. En de waarheid is dat dit leven tijdelijk is en dat onze verlossing de garantie inhoudt, want zo heet het, onderpand. De onderpand is van onze toekomende verlossing, die van het lichaam. En de duivel kan dat inderdaad verhaasten. Het enige probleem wat ik heb, is de wijze waarop dat dan eventueel gebeurt. Want ja, dit is zo'n miljoenen christelijke martelaren. Als ze maar gewoon gestorven waren, was het nog tot daar aan toe geweest, denk ik wel eens. Maar de wijze waarop dat gebeurd is, laat ik zeggen, niet prettig. En is ook niet als een zegen te beschouwen, lijkt mij, maar vooruit. Maar voor de rest, de duivel kan ons niks doen. Eenvoudig omdat zijn uiterste wapen is de dood. Hij is degene die het geweld des doods had, weet u wel, Hebreeën 2. Maar die dood die is niet meer over ons. Want wij weten dat indien ons aardse huis verbroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. Wij zijn al met Christus gestorven, begraven en opgewekt enzovoort. En dat zouden we ons bewust zijn, want je moet het aandoen, die wapenrusting, zei Efeze 6. Wij zouden ons dat ten allen tijde bewust zijn en dan beschermt het ons. Nee, geeft ook rust. Dan hoef je voor de duivel ook niet bang te zijn, is het idee dan. Ik zeg het iets terughoudend, want, nou ja, bang zijn. Ja, we zouden wel altijd rekening met hem houden, dat wel. Maar je moet hem ook niet al te veel aandacht geven, integendeel. Maar dat is waar het over gaat. Schild ter verdediging, enzovoorts. Wij lazen vers 35. Zodat een stalen boog met mijn armen verbroken is. En toen zei ik, nou ja, die woordkeus, dat is ook op klank en zo in het Hebreeuws. Want taal, dat moet rijmen, en daar moet binnenrijm in zitten, alliteratie. En nou kijk ik even in de... Wat is dit? Dit is de nieuwe Bijbelvertaling, hè?
De NIV, ja.
De Nieuwe Bijbelvertaling. Ja, ja, oké. Okay. Daar staat in vers 35... Mijn armen spannen de bronzen boog. En dat is een goede dichtregel. En zo vertalen ze dus die nieuwere vertalers. Hè? Die maken er ook literatuur van. En die zeggen dan wel, ja, het is niet al te letterlijk vertaald. Maar het is om andere reden toch goed verantwoord. Want het is dichtkunst, is omgezet. Nog een keer, mijn armen spannen, dat zijn twee woorden met evenveel lettergrepen en met dezelfde klinkers erin. Mijn armen spannen en dan krijg je de bronzen boog. Die klinkers komen bij elkaar in de buurt, want het is allebei O. Bronzen boog. Een O is wat groter dan een O. En het allitereert. Een bronzen boog. Zelfde beginletters. Dus dat is een hele mooie zin. En het ritme deugt ook. Hè? Mijn armen spannen de bronzen boog. Dat is een mooie jambe. Dus dat, ja, het klopt precies. Dus literair is die vertaling helemaal verantwoord. En in andere opzichten dus ook. Nee, het probleem van dat soort vertalingen is dat ze te ver afwijken gewoonlijk van de originele formulering ook. En daarmee verdwijnt in de eerste plaats de dubbelzinnigheid van uitdrukkingen gewoonlijk. Want vaak zijn die woorden ook nog zo gekozen dat ze op meerdere omstandigheden van toepassing kunnen zijn. En dat is ook de bedoeling. Er worden meerdere dingen tegelijk gezegd in één en dezelfde zin. En als je die zin dan passend maakt binnen de context, zal ik maar zeggen, dan heb je vaak een dubbele bodem eronder uitgehaald. En dat vind ik het ergste eigenlijk nog. Ja. Maar goed, over Bijbelvertalingen zullen we het dan verder maar niet hebben. Ik moet het nog even hebben met u over het schild. Gij hebt mij gegeven het schild uws heils. Ik dacht dat schild nog een keer voorkwam. Nee, we hadden hem al een keer. Vers 31 hadden we hem al. Hij is een schild voor allen die op hem betrouwen. Maar voor zover ik het begrepen heb, heeft dat begrip schild nog een diepere betekenis. Dat is in het Nederlands ook zo. Want een schild kennen wij ook uit de heraldiek. Een schilder is niet iemand die verft. Nou ja, nu wel. Maar vroeger niet. Een schilder, dat was een verver. Dus je oude bevolkingsregisters onder ogen krijgt en iemand is naar onze maatstaven schilder, dan staat er, hij is verver. Staat niet schilder. Waarom men dat woord alsnog daarvoor gebruikt, weet ik niet. Is me volledig ontgaan. Want een schilder is iemand die schild en schild maakt. Schilden maakt. En dat hij hem daarvoor ook moet inkleuren, zal ik maar zeggen. Dat is ook zo, ja. Maar een schild is ook een wapenschild. Het heet nog steeds wapen. in de heraldiek. Dat wil zeggen, dat is volstrekte symboliek. U weet, het wapenschild van de Oranjes is in de praktijk gewoon een leeuw. Hè? Een klimmende leeuw heet dat. Op een weet ik veel wat voor achtergrond. Is het de rode leeuw?
Ja, van Keel.
Van Keel is het dan, hè, als het rood is. Hè? Ja, lastig is dat, ja. Er is een speciaal jargon ook allemaal voor. En een schild is eigenlijk iemand zijn naam, iemand zijn identificatie. Men zegt dat de heraldiek ontstaan is in de riddertijd, waarbij die lui zich helemaal inpakte in de uitvinders van de conservenblikken, zeg ik altijd. Maar in die metalen harnassen, zal ik maar zeggen, en een helm op het gezicht en een vizier dicht voor de ogen. Je kon nooit zien wie het was. En voor dat doel werd dus een teken gezet op het schild wat zo iemand droeg. En soms ook op het kleed van het paard. Ja, dan had je ook nog een banier, maar die kunnen ze niet gelijk vasthouden hoor, bij een toernooi. Of in de strijd. Maar in de strijd had je ook altijd een vaandrig. Een vaandeldrager dus, in eenvoudige Nederlands. En dat vaandel gaf ook aan welke groep dat was, hè, en welk regiment en waarbij men verzamelen moest. Dat deden de Romeinen al. Van de heraldiek zegt men dat het pas uitgevonden is eigenlijk zo'n beetje in de dagen van de kruistochten. En daarna heeft het zich min of meer voortgezet. In zekere zin zelfs tot in onze dagen, want het bestaat uiteraard nog. En vele families hebben een familiewapen, heet dat. En dat is ook niet een wapen om mee te vechten, het is een schild. Een wapenschild heet dat, maar goed, heraldisch schild, hoe je het maar zegt. Maar het is de uitbeelding van iemands identiteit. Soms is het een zogenoemd sprekend schild. Dat wil zeggen dat aan het schild, dat in het schild de naam te herkennen valt. Dat is lang niet altijd het geval. Soms is het totaal iets anders. En je moet het weten. En vroeger was het ook een vak om al die schilden te kennen, al die emblemen te kennen enzovoorts. En dan had je nog iemand, die heette Herald. En Herald van Wapen heet zo iemand, want tot vandaag bestaat dat begrip. Die werd geacht al die wapens te kennen en eventueel te controleren, zodat er niet twee mensen of twee families met exact hetzelfde wapen lopen, of dat iemand een wapenschild gebruikt waar hij helemaal geen recht op heeft, omdat het van iemand anders is feitelijk, enzovoort. Dat is een heel ding apart. Ik persoonlijk ben van mening dat die heraldiek veel ouder is dan wat men ons probeert wijs te maken. Eenvoudig omdat onder de Romeinen in de Romeinse legers het beginsel ook gebruikt werd. En nog een ander verhaal is, en zo kom ik er nu op, dat wij kennen ook het Magen David. En Magen is hier het woord dat gebruikt wordt en vertaald wordt met schild. En Magen David betekent dus het schild van David. En hoe ziet dat eruit? Magen David, gewoon een hedendaags begrip hoor. Het schild van David, dat is een zespuntige ster. Ja, wij noemen het de Jodenster, maar dat komt omdat we heidenen zijn. Onder de Joden geldt het niet als Jodenster, maar als Magen David. Het schild, letterlijk vertaald, het schild van David. Veronderstellende of suggererende op zijn minst dat het een bekend teken is en dat het reeds gedragen werd door David, dan wel door het huis van David. En dan heb je heraldiek niet vanaf het jaar 1000, maar vanaf het jaar 1000 voor Christus. De andere naam voor datzelfde schild is het zegel van Salomo. Dan noemt men het niet schild, maar zegel. Het zegel van Salomo. En ook dat kennen we uit de heraldiek, want de heraldiek is natuurlijk van eigenlijk uit een ver verleden afkomstig. Maar het heeft zich voortgezet in het gebruik van de zegels. Voor zo'n stempel, weet je wel, zo'n zegelafdruk. En gewoonlijk had zo'n zegel dezelfde afbeelding als zo'n wapenschild. Dus zo'n schild of zo'n zegel, in de praktijk is dat hetzelfde. Maar de aardigheid is dat je de termen dus inderdaad al vindt opgehangen aan David en Salomo. Maar Salomo is natuurlijk gewoon de zoon van David. Waarbij deze termen dus 2000 jaar ouder lijken te zijn als dat men ons probeert wijs te maken. Afgezien daarvan, zegelringen komen in de Bijbel wel vaker voor. En daarbij moet ik dan ook altijd vertellen, ja, het gaat niet om dat het een ring is, het gaat erom dat het een zegel is, een stempel dus eigenlijk. En dat stempel is iemands autoriteit, zoals wij een handtekening zetten. Het is iemands identiteit. En zo wordt het als zegel gebruikt. Min of meer tot in onze dagen. En zo bestaat het in de heraldiek nog steeds.
En paus zit
er nog een. Paus wordt gezegeld. Dat is een ring. Ja, goed. Maar ik heb ze gezien in mijn familie ook. Zo'n zegel. Ja, en het is dezelfde afdruk als op het wapenschild voorkomt. Het is volstrekt identiek. Er is veel geschiedenis aan verbonden natuurlijk. En over de ontwikkeling daarvan en het gebruik daarvan. Maar ik ben van mening dat het inderdaad veel ouder is. En waarom ik het aanhaal, is simpelweg om aan te geven dat achter dat woord schild nog heel wat anders schuilt. Namelijk iemands identiteit. Dat hangt ook aan een ring. In de Bijbel krijg je het ook, doe een ring aan zijn vinger. Ja, daar zal hij blij mee zijn met een ring aan zijn vinger, zeg. Maar het gaat erom dat hij daarmee gezag en autoriteit krijgt. En dat zit achter het begrip schild ook. Vandaar dat je een beetje oude gebouwen, moet je maar eens opletten, daar vind je vaak ook zo'n heraldisch schild in de gevel, waarmee aangegeven wordt door wie, althans door welke familie, zoiets gebouwd is, of van wie het was, enzovoorts. Dat is niet voor niks, uiteraard. Hè? En als het hier gaat over, u bent mijn schild, Dan zou je dat toch wat meer moeten lezen als niet alleen maar zo'n ding waarmee je de vijand tegenhoudt, maar het is, u bent mijn autoriteit. Ik vertegenwoordig u. En eventueel langs de andere route, ik heb uw ring. En ik ben uw eigendom, uw dienstknecht. En al dat soort dingen meer. Dat zit er aan vast aan dat begrip schild. En het is dus veel sterker dan wij uit de vertaling zouden denken. Gij hebt mij gegeven het schild uws heils. Wel, die zaligheid, dat is het woord uit de NBG trouwens, dat heil dat wij hebben is bepalend voor onze autoriteit. En wiens autoriteit, wel dat zei ik al, dat woord zaligheid is fundamenteel, het is niet nieuw, dat heb ik niet bedacht, is fundamenteel de naam van Jezus. Yeshua. Overal waar heil staat in het Oude Testament, in het Hebreeuws, staat er de naam van Jezus. In het Hebreeuws. En daar gaat het maar om. Hij is onze identiteit. We zijn vereenzelvigd met hem. We hebben deel aan hem gekregen, enzovoorts. En voor zover dat op Christus zelf van toepassing is, hij is God. Dat wil zeggen, hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En ook de Heer Jezus Christus is, waar hij ook komt, en is nu vandaag en zal zijn in de toekomst, de vertegenwoordiger, de personificatie van God. En onder dat schild treedt hij op. En ik bedoel het nu heraldisch. Maar als hij, stel nou dat hij een zegelring zou dragen. De Heer Jezus, stel dat hij een zegelring, een ring zou dragen. Welk teken staat er dan op? Ja, ik denk niet een kruisje hoor. Nee, dat denk ik echt niet. Als het al zo zou zijn, dan zou hij een zespuntige ster dragen. Er komt wat anders bij. Want ik bracht het nu terug van 1000 na Christus tot 1000 voor Christus. Maar ik ben van mening dat de zespuntige ster niet eens maar die van David is, maar die van Adam. Omdat 6 in de Bijbel het getal is van de mens. En omdat de Heer Jezus als zoon des mensen de erfgenaam is van Adam en zijn vertegenwoordiger. En als Adam al een wapenschild, de familiewapen gehad zou hebben, nou ja, dan is David daar de erfgenaam van in zijn dagen. En Salomo ook, en in zijn dagen de Heer Jezus. En wat voor teken zou daar dan op staan? Ik denk een zesje, dus in dit geval een grafisch teken, een zespuntige sterren, denk ik wel. En heb ik er nog één voor u? Want in het oude Jodendom, heb ik het echt over voor Christus, over de Talmud, de Babylonische Talmud, geldt de zespuntige ster als uitbeelding van de godheid. Dus die nemen hem nog hoger. Heb je dat? En waarom ook niet? Als de Heer Jezus hier zegt, gij zijt mijn schild. Nou ja, dan zou dat heel goed kunnen slaan op dat teken. En om die tekenen als zodanig gaat me nou niet, hoewel ik het bijster interessant vind. Maar waar het me om gaat is dat zo'n teken iemands autoriteit vertegenwoordigt. Hoe laat iemand zien dat hij een ander vertegenwoordigt? Hoe waarmerkt hij zich? Doordat hij iemand zegeling heeft. Zijn teken kan stempelen enzovoort. Nou, meer kan ik er niet over zeggen, want ik weet nog wel andere voorbeelden, maar die zijn uit familie, dus dat zal ik maar niet vertellen hoe dat zit. Maar het is een bekend gegeven. Die schilden in de heraldiek ook, wordt dat echt gecontroleerd van hogerhand, en er wordt bepaald of iemand het recht heeft om dat schild, dat wapenschild, te voeren. Of het niet ten onrecht is. En dus of hij wel degelijk de erfgenaam afstammeling is van degene die oorspronkelijk dat schild gedragen heeft. En dat kan inderdaad vele even terugreiken. Ook in Nederland is dat zo. Hè? Wordt nog steeds bijgehouden. Maar goed. Terug naar 2 Samuel 22. Er staat, door uw verootmoedigen hebt gij mij groot gemaakt. Het is niet noodzakelijk verkeerd vertaald, dat verootmoedigen, maar dat heeft hier de betekenis van, gij hebt naar mij geluisterd, gij hebt mij groot gemaakt, gij hebt namelijk mijn gebed verhoord, gij hebt u verootmoedigd, want gij hebt naar mij geluisterd. Want luisteren naar is eigenlijk iets als verootmoediging. Onderwerping namelijk. Vandaar dat er heel wat mensen zijn die kunnen niet luisteren. Daar zijn ze te hoogmoedig voor. Zeg maar. Veronderstelt nederigheid. Vandaar dat als wij luisteren naar de Heer, dan worden wij verondersteld ons eerst aan hem te onderwerpen. Ik ben trouwens ook van mening dat het andersom werkt. Namelijk voordat de Heer werkelijk tot ons spreekt, zullen we ons eerst aan hem moeten onderwerpen, anders zegt hij niks. Ik ben ook van mening dat inderdaad voor een ongelovige de Bijbel altijd een gesloten boek blijft. Hij zal er nooit wat van begrijpen. Daarvoor moet je eerst werkelijk je onderwerpen aan het gezag van dat woord. En daarom komt het dat we hier zo'n vreemde uitdrukking vinden die toegeschreven wordt aan God, alsof die zich vernederd zou hebben. Maar het betekent in de praktijk gewoon, hij heeft geluisterd naar het gebed. Dat wil zeggen dat van David, historisch, vervolgens natuurlijk, God heeft de gebeden van de Heer Jezus Christus verhoord. Staat letterlijk in Hebreeën 5, dus ik zeg het dan maar ook, hè. Want hij heeft gebeden geofferd, staat er, en hij is verhoord uit vrezen. Ja. Hebreeën 5, ja. Kortom, door uw verootmoedigen, in de praktijk gewoon het horen naar mijn gebed, hebt gij mij groot gemaakt. Waarom ook niet? De Heer, maar Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dat is Johannes 17. En dat gebed is uiteraard verhoord. God heeft naar hem geluisterd en heeft dit gedaan. Gij hebt mijn voetstap ruim gemaakt onder mij. Dat is een variant op de ruimte uit vers 20 die we al gehad hebben. Hij voerde mij uit in de ruimte. Ik heb u al gezegd, ruimte is een van de woorden in het Oude Testament ter aanduiding van de vrijheid van het nieuwe verbond. En hier vind je het gewoon herhaald. Gij hebt mijn voetstap en dus mijn pad ruim gemaakt. Dat wil zeggen, God heeft hem verlost van de dood en van alle banden, waarover de psalmen over het algemeen nog veel meer spreken, over die banden enzovoort. Maar gij hebt mijn voetstap ruim gemaakt onder mij en mijn enkelen hebben niet gewankeld. Dit is in ieder geval ook verhoring van gebed, maar in het algemeen is het de beschrijving van de Heer Jezus Christus. En ik hoop dat het ook de beschrijving is van uw leven. Want hoewel velen dat erg voorbarig vinden, want men zegt, ja, wij struikelen toch altijd in velen, moet ik u dan toch zeggen dat volgens Hebreeën hoofdstuk 12 vers 13 van Hebreeën, zouden wij rechte paden maken voor onze voeten. Dat ligt dus wel degelijk aan ons. Het is met zoveel dingen zo waarvan wij gemakshalve maar aannemen dat het Gods verantwoordelijkheid is. Waar we dat vandaan hebben, heb ik wel een idee van, maar dat lijkt me beter om het niet te vertellen. Maar God zelf legt de verantwoordelijkheid bij ons. Ik bedoel, dit zijn mensen die bidden al jaren voor, Heer, vervul mij met uw geest. Terwijl de Bijbel gewoon zegt, word vervuld met de geest en leg de verantwoordelijkheid bij ons. We hebben nog een variant die zeggen dat je moet bekeerd worden. Maar de Bijbel zegt niet dat je bekeerd moet worden. Nee, dat is, zulke mensen noemen ze zwaar gelovig of streng gelovig. Dat is de vaste uitdrukking tegenwoordig. Ik weet niet sinds wanneer. En die mensen die vinden dan dat je bekeerd moet worden. Maar het is niet waar, je moet niet bekeerd worden, je moet je bekeren. Je moet de verantwoordelijkheid niet ergens anders leggen. Zij zeggen, de Heer moet het doen, God moet dat doen. Dat mag je zelf niet doen. Daarom nemen ze het ons kwalijk dat we het evangelie opbrengen en mensen oproepen tot bekering. Want ze zeggen, dat mag een mens niet zelf, God moet dat doen. En dan kun je wel zeggen, maar God doet het door de prediking van zijn woord en daarom prediken wij het woord. Voor dat soort argumenten is men niet gevoelig. Uiteindelijk komt het terecht bij de leer van uitverkiezing natuurlijk. Die zegt van, je kan er niks aan doen als God je niet verkiest of verkozen heeft. Want dat schijnt hij al gedaan te hebben voor je geboorte. Dan komt het met jou nooit goed. Dus dan houdt het gewoon gauw op. En daarmee legt men de verantwoordelijkheid bij God. Maar de Bijbel leert dat de verantwoordelijkheid bij de mens ligt. Omdat alles wat voor de zaligheid van de mens noodzakelijk is, is door God reeds teweeg gebracht. Het is volbracht. En nu ligt het bij ons. God was in Christus de wereld met zich verzoenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Daarom bidden wij u van Christus wegen. God vraagt het gewoon. Laat u met God verzoenen. En laat u dopen. En niet laat u bekeren, maar bekeert u. En laat u dopen. Dat is handelingen 2, om maar eens wat te noemen. De verantwoordelijkheid ligt bij onszelf. En dat geldt voor die vervulling van de geest, met de geest uiteraard ook. Ligt bij onszelf, aan hem ligt het niet. Hij wil wel, maar of wij willen, ja, dat is waar het allemaal om gaat. En daarom hebben wij 1200 bladzijden aan Bijbel. En als u dat te breed genomen vindt, zeg ik, daarom hebben we al die Nieuwtestamentische brieven dan toch in elk geval. Om ons te wijzen op onze verantwoordelijkheid, enzovoort. God geeft ons een wapenrusting, maar Paulus zegt, je moet hem wel aandoen. En God zegt, de oude mens is gestorven met Christus. En Paulus schrijft ons, laat ons dan die oude mens voor dood houden. Laat ons die mens afleggen, enzovoort. Als vervolg daarop, want de verantwoordelijkheid daarvoor ligt wel degelijk bij ons, bij de mens zelf. En wat betreft dat niet wankelen en dat soort dingen meer, daar hebben we net over gelezen uit Efeze. En hier in Hebreeën 12 staat, vers 12, daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën en maak rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Gewoon, maak rechte paden voor u. Natuurlijk is dat onverdrachtelijk bedoeld. Maar het is een pracht van uitdrukking natuurlijk. Je begrijpt waar het over gaat. Je moet niet zo moeilijk doen. Je moet niet met alle winden meewaaien. Niet met al die stromingen en winden uit Efeze 4. Je moet gewoon blijven bij de waarheid van het woord van God. En dan heb je een rechte weg. Dat is veel makkelijker dan dat je dan weer linksaf en dan weer rechtsaf moet. En door de bocht moet zien te komen. En een verkeerde wissel maakt en je kampioenschap. Oh nee, dat was lang geleden. Het schaatsseizoen komt er weer aan. Het is allemaal zo verschrikkelijk ingewikkeld. Het leven van een kind van God is in de praktijk veel eenvoudiger. Maak rechte paden, dan struikel je niet. Het is beter voor je knieën ook. Je moet altijd oppassen bij de bocht. Ja, recht blijven lopen, rechtuit lopen, zien waarheen je gaat. Want voor het weten ga ik door mijn enkels of door mijn knieën enzovoorts. Dat is gewoon letterlijk waar. Sommige dingen moet je met beleid doen, omdat je er gewoon verder niet tegen kan, enzovoorts. Dus de verantwoordelijkheid ligt bij de mens zelf. Dat was bij de Heer Jezus dus ook zo. Dat hij zijn weg ging, die hem voorgesteld was. En daarbij blijven, niet meer sjoemelen, gewoon strak daarbij blijven. Daar haal je de vijandschap van je medemens mee op je hals. Zo is dat nou een keer. Dat is per definitie zo. Maar het is God wel behagelijk. En waar de hele wereld altijd heen en weer gaat. U weet wel, alles stroomt, zeggen de ouderen. Dat heb ik vorige keer gezegd, geloof ik. Hè? Zoiets. Alles beweegt. Ja, dat kan al wel zijn. Maar dan weer komt de stroom van links en dan weer van rechts. Soms heb je minder rug, meestal niet, denk ik. Maar en dan heb je hem weer tegen. Maar het is gewoon een kwestie van doorgaan. Van niet vertragen, heet dat. Daarom vertragen wij niet. Dat is 2 Korinthe waar het een paar keer staat. We blijven gewoon trouw aan die beginselen. Zo heeft de Heer zijn loopbaan gelopen. En als het goed is, doen wij dat ook. 2 Samuel 22, vers 37. Gij hebt mijn voetstap ruim gemaakt onder mij en mijn enkelen hebben niet gewankeld. Ik vervolgde mijn vijanden en verdelgde hen en keerde niet weder totdat ik ze verdaan had. Dat was de ultieme consequentie van zijn loopbaan. En dat zou het ook zijn voor onze loopbaan, want dat is wat ook in Hebreeën 12 staat, maar nou de allereerste verse. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, met als voorbeeld ziende op Jezus die zijn loopbaan gelopen heeft en is gezeten aan de rechterhand Gods. Dat wil zeggen, hij is daarvoor beloond geworden, dat was het resultaat. En dit zal ook voor ons het resultaat zijn als wij datzelfde voorbeeld volgen. Die vijand, lakkende vijand, die is overwonnen. En we roepen het nog wel een paar keer. Ik moet het nog wel eens hebben over de Satan, de duivel. Want die komt nogal eens voor in de Bijbel. Maar ik probeer het altijd wat lomp te doen. Want dat niemand denkt dat ik respect voor hem heb. Echt niet. Ik ken hem een beetje, dus ik hou wel wat rekening met hem. Maar ik ontzie hem niet. Dat niet. Toch? Waarom zou je? Gaat achter mij, Satan, was een Bijbelse uitdrukking. En meer subtieler staat er gewoon, wat de duivel betreft, onderwerpt u goden en hij zal van u vlieden. En wat je hebt te doen, is dus gewoon onderwerpt u goden aan God. Ik mag aannemen dat je dat gedaan hebt. Maar mocht je last van de duivel hebben, onderwerp je dan nog maar een keer aan God. Het kan dus nooit weg. Zeg het nog maar een keer tegen de Heer. Maar blijf daar dan ook bij. En hij zal van u vlieden. Daarna komt hij wel weer terug, hoor. Dat is ook wat de Bijbel leert. Maar dan ben je toch alweer een paar stappen verder, denk ik altijd maar. Zo gaan die dingen. En daarover wordt gesproken. Ik verteerde hen en doorstak ze, dat zij niet weder opstonden, maar zij vielen onder mijn voeten. En de uitdrukking onder mijn voeten, die kennen we uit enige andere psalmen, waaronder psalm 8. En het wordt aangehaald in het Nieuwe Testament, nogal eens, dat wil zeggen meerdere malen. Alle dingen hebt gij zijn voeten onderworpen. Alle dingen zijn onderworpen aan de Heer Jezus Christus, is het idee. Ondergeschikt. Dat het daar nog wat te keer gaat, ja, dat kan al wel zijn, maar overwonnen zijn ze. Ik vind het altijd komisch, dat stukje uit Openbaring 12. Daar wordt Satan uit de hemel geworpen. En dan staat er, en toen hij zag dat hij op de aarde geworpen was, hij was even versuft door de klap, denk ik altijd, want daarom vind ik het komisch. Toen hij zag dat hij op de aarde, in gedachten zie ik dan zo'n stripverhaal voor me, want u weet dat ik niet met respect over de duivel spreek, zie ik zo'n stripverhaal, en dan valt op de aarde, dan ziet hij niks, en dan wordt hij wakker, en dan schudt hij zijn kop, waar ben ik? Toen hij zag dat hij op de aarde geworpen was, toen heeft hij die vrouw vervolgd en de staten. En hij had grote toorn, omdat hij kleine tijd had. En zo is het maar net, die dagen zijn geteld. En dan gaat het maar om. En ook zijn verschijning op aarde mag dan schrikwekkend zijn voor degenen die op de aarde wonen, wellicht. Maar het is een fase in zijn vernedering. Dat wil zeggen, een fase in de uitwerking van de overwinning die reeds lang geleden behaald is. Daar is niks meer aan te doen. Zie? Hij is een overwonnen vijand. Nou goed. En onder onze voeten vallen ze ook, als u mij vraagt. Want gij omgordet mij met kracht ten strijde. Leuke, gij omgordet mij. Hoe begon het ook weer? In de geestelijke wapenrusting in Efeze 6. De lenderen omgord. Dat wil zeggen, gereed om te gaan. Nou, dat is wat het in de praktijk betekent. De Gordel spreekt over de kracht van de lendenen. En dat heeft weer van doen met, nou ja, met de wandel, hè? Met het lopen, met het gaan. Gij omgordet mij met kracht ten strijde. Gij deed onder mij nederbukken die tegen mij opstonden, enzovoorts. Kortom, hier wordt gesproken over de overwinning. In ieder geval die van David, historisch, maar daarna over die van de Heer Jezus Christus, inclusief die overwinning dus, waaraan wij deel hebben. Want zo kan en zou ons leven als kind van God zijn. Staat in de kracht van de Heer zelf. En wat er dan om ons heen gebeurt, ja, dat is de norm niet. Dat is die oude wereld. Daar kun je last van hebben of niet last van hebben. Als je er geen last van hebt, dan is het waarschijnlijk ook niet goed met je, denk ik. Maar, ja. Nou ja, ik sprak iemand die zei, de duivel, daar merk ik nooit wat van. Dat is niet best hoor, als je er echt nooit wat van merkt. Dat deugt niet. Maar toch maar weer. Ik heb het maar zo gelaten. Dat moet je zo gauw zeggen. Maar het punt is, je moet je er niks van aantrekken. En af en toe zeggen, ja, daar heb je hem weer. Maar het verandert niks. Hij verandert niks aan de waarheid. Hij maakt ons het leven soms lastig. Maar de Bijbel zegt, maak je daar niet druk om. Beproeft je geloof en dat wordt er alleen maar doorgebouwd. Zodat zelfs die tegenstander die nog steeds tekeer gaat, in de praktijk bijdraagt aan onze zaligheid. Omdat het is tot versterking van ons geloof. En zo zien we dat maar, hè. Want zo heeft de Heer het ons geopenbaard. En daar moeten we het wel weer bij laten. Want het is alweer de hoogste tijd, hè. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank voor die grote zaligheid waarop wij acht mogen geven. Waaraan wij deel hebben gekregen en waaruit wij mogen leven elke dag. In het besef dat we uw kinderen geworden zijn, geroepen zijn tot zoonstelling en dus in ons leven in de praktijk onderweg zijn naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u daarom ook dat u ons bewaart en dat u ons voorziet van al wat wij nodig hebben om te blijven staan in de waarheid, in de vrijheid en in de genade. Wij danken u ook voor deze avond waarin wij uw woord mochten openen en mochten zien dat deze woorden niet maar een historische betekenis hadden voor maar één persoon, maar in tegendeel dat het feitelijk woorden zijn voor alle eeuwen en in het bijzonder voor ons levend na de opstanding van Christus. Omdat wij weten, vader, dat wij deel hebben gekregen aan onze heiland zelf. En dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus. Wij danken u daarom dat wij in hem meer dan overwinnaars geworden zijn. En dat wij dagelijks mogen leven in dat bewustzijn dat de duivel is overwonnen, dat de dood is overwonnen, dat de heerschappij van de zonde is overwonnen en dat we daadwerkelijk door u geplaatst zijn in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En in die vrijheid mogen wij onze levens aan u ter beschikking stellen. Knielen aan uw voeten. Niet alleen om ons te onderwerpen, maar vervolgens om te luisteren naar wat u ons te leren, te onderwijzen hebt. Opdat we u zouden leren kennen en daarmee ook in de praktijk de kracht van uw opstanding. Met alle vrijmoedigheid dragen we onszelf aan u op en vragen u, vader, wees u ons nabij. Op grond van die rijke beloften in uw woord en om Christus wil. Amen.
Amen.